Dit is Ilfi.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met mij vandaag een gast waar ik toch al een hele tijd mee in gesprek wil. Leon Knoops. Leon, welkom.
Goeiedag.
Ja,
hey, dankjewel voor de uitnodiging.
Nou ja, heel fijn dat je bent gekomen. Helemaal vanuit het Hoge Noorden. Hey, jij werkt voor Mainline. En Mainline komt op voor de rechten en de gezondheid van mensen die drugs gebruiken. En de missie van Mainline is het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen die drugs gebruiken. Dus jullie willen juist een veilige wereld creëren en in ieder geval een wereld waar op een veilige manier drugs gebruikt kan worden.
Wij gaan ervan uit dat drugsgebruik een gegeven is in de samenleving. Dat, het schijnt dat de oermens al met drugsgebruik bezig was. En in plaats van door te stigmatiseren, moet je het gewoon open kaarten. En je moet accepteren dat drugsgebruik plaatsvindt. En vanuit die missie geef je gezondheidsvoorlichting. Ja. Om de gezondheidsschade te beperken.
Ja, want alle activiteiten van Mainline staan in het kader van zo veilig mogelijk gebruik. En dus ja. Van schadebeperking, wat jullie harm reduction noemen.
Ja.
En preventie. En harm reduction biedt mensen de kans om controle over hun middelengebruik en hun leven terug te pakken binnen de mogelijkheden die zij hebben.
Ja.
Dus dat is heel realistisch.
Ja.
Sommige mensen die hebben hiermee te maken, voor hun is het probleem problematisch. Mm-hmm. En laten we dan kijken hoe ze er zo goed mee mogelijk in kunnen ondersteunen.
Ja, en anderzijds wat je aangaf, preventie houdt in dat je hele objectieve, uitgebreide voorlichting moet geven, informatie moet verstrekken. Dus als je middelen wilt gebruiken of combineren, is het heel belangrijk dat je weet hoe en wat. Dus dat je weet wat de risico's zijn, waardoor je de schadebeperking kunt terugbrengen.
Ja, en want jullie beogen eigenlijk de menselijke waardigheid te herstellen en de kwaliteit van leven van mensen die drugs gebruiken te vergroten.
Ja, dat heeft te maken met stigma. We zijn opgestart midden jaren 80. En de reden was, je had toen een hele grote straatscene in het hele land. Heroïne-based coke. En AIDS kwam opzetten, HIV-AIDS. En het was eigenlijk een vergeten groep mensen die het ook trof. Dat was namelijk de groep mensen die drugs injecteren. En vandaaruit zijn we dus informatie gaan verschaffen over het veilig injecteren van middelen.
Ja.
En zo is Mainline eigenlijk ontstaan.
Ja, wat goed. Zou jij eens kunnen vertellen wat, als we het hebben over chemseks, waar hebben we het dan over?
Chemseks staat voor de combinatie seks en drugs. Hè. Dat is de meest globale definitie, maar het is niet de benaming voor chemseks. Chemseks komt uit Londen, uit Engeland, is bedacht door David Stewart. Een van de eerste chemsekspioniers in wereldwijd, denk ik zelfs. Het staat voor het gebruik van drie specifieke middelen of een combinatie daarvan. En dan gaat het over crystal meth, GHB, GBL en methadone, miauw miauw. De reden is, en trouwens dat gebruik vindt dan plaats in een seksuele setting, met name onder homo- en bi-mannen. Die definitie is door ons in combinatie, in samenwerking met SOA AIDS Nederland, is die verruimd. Want wij zien hier ook allerlei andere middelen die worden gebruikt in combinatie met seks en die problematisch zouden kunnen zijn. En dat is bijvoorbeeld coke, ketamine en andere nieuwe psychoactieve stoffen, waaronder 3-MMC. Dat is de laatste jaren heel populair in Nederland. Dus voor ons staat chemseks, dus voor mij als mainliner, staat chemseks voor een combinatie van middelen voor langdurige seks in een seksuele setting onder mannen die seks hebben met mannen. En de reden waarom David Stewart deze definitie specifiek koppelt aan MSM, alsof alleen homo-
dus
en bi-mannen,
man met man.
Ja, is dat hij, dat ook blijkt uit onderzoek, dat homomannen minimaal 2 keer vaker drugs gebruiken dan heteromannen. En dat een van de redenen, of 2 redenen daarvan zijn, is dat heel veel homomannen nooit hebben geleerd om positief manier met seks om te gaan. Vanwege de hele AIDS-epidemie, een soort collectief trauma wat de gay community heeft opgelopen, eind jaren 80, jaren 90. En de tweede reden is dat het gebruik ook vaak een reden is om onderliggende onzekerheden, seksuele onzekerheden te maskeren, die heel typisch zijn voor homo- en bi-mannen en die gelinkt zijn aan geïnternaliseerde homofobie.
Ja. Hey, en dan ben ik heel nieuwsgierig, want hoe ben jij dan in dit hele specifieke vakgebied terechtgekomen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is. Ik zei toen net tegen je collega van als jij mij had verteld 15 jaar geleden dat ik dit werk zou doen, had ik je uitgelachen.
Ja?
Ja, ik heb een heel andere achtergrond. Ik ben eigenlijk grafisch vormgever. Ik ben rond mijn 30ste naar Amsterdam verhuisd en ik werkte in de horeca. Dat was net de opkomst van clubs als de IT en de Roxy. Net toevallig de periode dat Ecstasy kwam opzetten. Ik was barkeeper. Dus ik heb heel duidelijk gezien wat de AIDS veroorzaakte. En ik zag ook dat Ecstasy kwam opzetten. En nou, vanuit die missie, ik werkte al een aantal jaar in verslavingszorg in een inloopcentrum voor dakloze drugsgebruikers in Amsterdam. En het waren met name mensen uit het buitenland die op straat zwierven. Dus die helemaal niets hadden. En wij gaven daar hele praktische benodigdheden zoals voeding en kleding. En er was een gebruikersruimte. En toen ik daar een aantal jaren werkte, kwam ik in contact met de veldwerkers van Mainline. En die hebben me een keertje uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En zo ben ik er eigenlijk in gerold.
Ja, ja. Hey, en eventjes, even ter verduidelijking. Ja. Wij gaan het hebben, lijkt wat voor de hand liggend, maar over chemseks. Dus de combinatie van drugsgebruik en seks. Mm-hmm. Er valt onwijs veel over te zeggen. Daarom gaan wij 2 afleveringen opnemen. Mm-hmm. Deze aflevering gaan wij het hebben over het stukje taboe rondom chemseks en wat verschillen in drugsgebruik tussen mannen en vrouwen. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk om erbij te vermelden dat dit gaat niet alleen maar over problematisch gebruik. Dit gaat ook over recreatief gebruik, om het zo maar even te zeggen. En ja, dat is ook waar jullie op richten. Niet alleen op de verslavingsproblematiek, maar ook op het preventief voorlichten van mensen die daar gewoon recreatief gebruik van willen maken, die willen gaan experimenteren.
Ja, wat wij doen is informatiemateriaal maken voor specifieke subdoelgroepen en op een objectieve manier voorlichting geven, informatieadvies geven over verschillende middelen, combinaties en mogelijke risico's.
Ja.
Kijk, als je het hebt over drugsgebruik en problematisch drugsgebruik uit zowel internationale als nationale onderzoek blijkt dat het rondom tussen de 5% en 9% van mensen zijn die aan het experimenteren zijn met drugs. Dus het gaat dan om op 1 op de 10 mensen.
Waarbij het problematisch is?
Ja,
okay.
Problematisch dus kan worden.
Ja, maar dat is nog best een groot risico. Als je dan inderdaad zegt van nou, ik ga gewoon wat experimenteren, als 1 op de 10 mensen vervolgens verstrikt raakt in nou ja, minder recreatief gebruik.
Dat is een behoorlijk cijfer, maar als je het vergelijkt met cijfers van alcohol, dan is het cijfer wel een stukje
ja,
lager.
Is dat zo? Ja. Dat, geen idee?
Ja, dat blijkt gewoon zo te zijn. Dat volgens mij is het 1 op de 12, of kijk, van 100 mensen, 12 mensen die toch een periode krijgen in hun leven dat ze problematisch met drank omgaan. Dat wil niet zeggen dat je meteen aan de verslavingszorg toe gaat, maar dat je gewoon die zelfcontrole in een korte of een langere periode kwijtraakt.
Ja, en dan is het ook niet zo dat je dus maar moet kiezen voor drugsgebruik over het gebruik van alcoholgebruik.
Nee, maar het is wel een van de middelen. Hè? Weet je, we hebben het altijd over drugs, maar ik heb het veel liever over middelen. Want ja, daar zit alcohol ook bij en nicotine zit er ook bij. En dat zijn toch 2 middelen die worden getolereerd en geaccepteerd in deze samenleving. En
bizar, hè, is dat eigenlijk?
Ja, dat heeft heel vaak te maken met onwetendheid. Dat is ook de reden waarom wij het belangrijk vinden om die informatie te blijven verstrekken.
Ja, maar en dan alcoholverslaving kan echt wel heel erg problematisch zijn. Mm-hmm. En ook dat kan je heel erg beperken in je leven. Mm-hmm. Maar als je het hebt over nicotineverslaving. Mm-hmm. Daarin heb ik toch een ander beeld van ja, wat dat voor impact op je leven heeft.
Nou, wist jij dat in de top 5 meest verslavende middelen nicotine op nummer 1 staat?
Oh ja, maar dat verbaast me niks. Nee, neem ik direct van je aan. Ja. Maar vervolgens de gevolgen ervan. Want als je het hebt over middelenverslaving als in drugs of in alcohol, mm-hmm, daar zijn de gevolgen natuurlijk vaak best wel heftig van. De impact die het heeft op je leven.
Maar wat dacht je van COPD, longziektes, longkanker?
Ja, dus dan zit het meer in de fysieke klachten die je er ontwikkelt dan om je vermogen, om je sociale contacten te behouden, een baan te blijven uitvoeren, dat soort dingen.
Dat klopt, ja.
Ja, ja, nee. Hey, ik heb voor jou uit Schiedam, want je bent helemaal naar Schiedam afgereisd. Hij komt uit een dorp ergens uit het noorden, lieve luisteraar. Een fles Schiedamse Bobby's Gin.
Nou, die ga ik zeker in mijn nieuwe woonplek nutteren. Dank je wel.
Je moet er zelf ook nog een beetje aan het wennen aan je nieuwe woonplek.
Nou ja, ik heb 30 jaar in Amsterdam gewoond, dus het is wel een grote omslag, ja. Maar ik ben wel heel blij met deze keuze.
Maar en ook een bewuste omslag die je hebt
gemaakt? Ja. Ik ben getrouwd. Mijn man en ik waren eigenlijk al 3 jaar terug dat we dachten, het wordt tijd om de stad uit te gaan. We zijn toen in een nieuwe fase in ons leven. De stad werd steeds drukker. En vooral tijdens corona voelden wij ons ontzettend opgesloten. Weet je, dan kon je in het weekend gaan wandelen in het Vondelpark. Lekker met z'n allen in de file staan. Dus ik had echt zoiets van, laten we doorzetten. Maar ja, we waren een van de vele Nederlanders die dachten, hey, corona, thuiswerken, de optie is er. En we op het moment dat we dachten, nou, het heeft helemaal geen zin. Want die woningmarkt is zo overspannen, de huizenmarkt. En toen vonden we het huisje en we zijn in een soort droomsituatie terechtgekomen.
Wat fijn.
Paradijs.
Oh, wat fijn. Ja. Wat fijn. Nou, helemaal goed. Hey, ik heb jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Nou, ik heb er niet lang over kunnen nadenken, want ik hoorde het pas een half uur geleden.
maar goede voorbereiding hier.
Even kijken, 5 woorden. Ja, sowieso, seks heeft altijd te maken met lust, hè, denk ik. Dan kiezen mensen voor seks. Het heeft te maken met binding, volgens mij. Compassie, zelfcompassie. Gelijkwaardigheid vind ik heel belangrijk. En experimenteren. Ja, heel belangrijk.
En het experimenteren, zit dat dan in het experimenteren met drugs? Zit dat in het experimenteren op seksueel gebied? Of misschien wel op liefdesgebied? Hoe zie jij die?
Nou ja, ik heb nu zelf 16 jaar een relatie. En nou, op een gegeven moment wordt het wel de uitdaging. Hoe hou je de seks spannend? Dus ik heb het echt over seksueel. Gewoon regelmatig communiceren over seks. Over je seksuele wensen, je seksuele fantasieën. En daar kijken of je daar een soort overeenkomst in kunt vinden. Ja, dat klinkt wel heel zakelijk, maar een seksuele overeenkomst.
Maar ik denk dat we dat heel veel mensen minder last zouden hebben van hun seksuele relatie als ze het wat op sommige momenten wat zakelijker zouden gaan zien.
Ja.
En dus inderdaad echt in gesprek gaan, overeenstemming bereiken over bepaalde dingen.
Ja. Ja.
Ja. Ik heb voor jou 5 kutkeuzes. Ben je er klaar voor?
Ja, kom maar op.
Intimiteit of seksualiteit?
Nou ja, kijk, als ik kijk naar mijn werk, vind ik het altijd heel opvallend. Want wij zien dus wekelijks, ik spreek wekelijks, meerdere, met name homo- en bi-mannen, die aan het afglijden zijn aan de gevolgen, de combinatie van seks en drugs, gemseks genaamd. Veel mannen aangaven van ja, eigenlijk toen ik in die hardcore gemsekswereld zat, waar ik dagenlang seks had met meerdere sekspartners, was ik eigenlijk op zoek naar intimiteit. Dus ik ga meteen voor intimiteit.
Ja, mooi. Over seks praten of seks hebben?
Het is wel de combinatie. Ik denk wel dat je daarover moet blijven communiceren. Als het iets minder gaat of als het niet voldoet aan je wensen. Of omdat je iets mist, dat je er wel over moet communiceren. Maar je kunt ook helemaal stuk lullen, zal ik maar zeggen. Je kunt helemaal stuk praten. Dus je moet er niet te veel over praten. Op een gegeven moment moet je het ook gewoon doen.
Ja, ik zeg ook altijd, op een gegeven moment weet je, dan ben je seks gewoon een beetje dood aan het praten.
Ja, nou ja, die ervaring heb ik zelf ook wel een tijd gehad. Dat het op een gegeven moment ook zo groot wordt in je hoofd. En het is natuurlijk ook hoe deze samenleving, en zeker in de gay community, hoe er met seks wordt omgegaan, dat het wel belangrijk is dat je over communiceert, maar dat je wel probeert om in mijn optiek toch op een iets hoger level te komen dan alleen lust en dick pics en dating apps en zonder iemand zijn naam te kennen met iemand urenlang seks te hebben.
Ja.
Dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, dat is jouw persoonlijke mening. Maar je benoemt nu even een paar aspecten waarvan... Nou ja, ik denk toch ook wel een beetje stereotyperend voor hoe wij denken dat seks eruit ziet bij homoseksuele mannen. Mm-hmm. Maar is dat dan ook echt zo? Of zeg je van nou, er is ook echt wel een hele wereld waar gewoon monogame relaties zijn, waar niet...
Ik denk dat er voldoende LHBT'ers zijn die gewoon een monogame relatie nastreven. Maar wat je ziet is dat in de gay community, sinds de opkomst van de dating app cultuur, die daar eigenlijk het eerst populair begon te worden, dat het synchroon loopt met de opkomst van het gebruik van drugs. Wat je ziet is een soort anonimiteit, hè? Wat we ook terugzagen met corona, ook regelmatig terughoren van mannen. Kijk, voorheen had je nog allerlei manieren om op een sociale manier met andere mannen in contact te komen. En dat zou ook op een festival of een kroeg kunnen zijn. Maar ook bij de sportclub of bij je hobbyvereniging waar je aangesloten bent. En wat je ziet door corona is dat heel veel mensen in dat sociaal isolement terechtkwamen en op die dating apps gingen. En wat je dan ook wel terughoort, en dat is ook mijn eigen ervaring toen ik zelf op dating apps zat. Het is een soort verharde manier van communiceren met elkaar. Weet je, de fotokeuzes al, het zijn heel vaak ontblote bovenlijven. Het zijn heel vaak geslachtsdelen of je laat je achterwerk zien. Helemaal prima. Maar de eerste vraag is top bottom. Dus of je de actieve of de passieve partner bent. En de tweede vraag is schems, vraagteken. En de derde vraag is welke schems. Dus het is een manier van communiceren. Ja, is dat stereotyp? Dit is wel de realiteit vandaag de dag. Dat is een manier om met andere mannen in contact te komen. Dus je bent op zoek naar connectie, intimiteit. En je kiest voor een soort anonieme hardcore seks.
Ja.
Al dan niet onder invloed van middelen.
Ja, en het is sowieso wat je net zegt. Hè? Een van de eerste vragen is inderdaad top, bottom. Mm. Terwijl er nu af en toe wel eens gezegd wordt richting heteroseksuele mensen. Wij kunnen nog heel veel leren van die homoseksuele mannen. Omdat die veel duidelijker zijn, veel explicieter zijn in wat hun voorkeur dus daarin is. En dat dus bij heteroseksuele stellen heel vaak niet gebeurt. En dat er dus heel veel verwarring kan ontstaan.
Ja, dat is natuurlijk een andere kant. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar kijk, wat ik dan terugzie is dat er een verwarring is ontstaan tussen het begrip connectie, intimiteit en seksualiteit. En dat is het hem, snap je? Dus dat je eigenlijk op zoek bent naar connectie, verbondenheid, intimiteit. Misschien wel een steady vaste partner. Maar je kiest op dat moment voor hele anonieme seks. En het liefst zo snel mogelijk. En dan onder invloed van drugs.
En dat is wel echt waarvan je ziet dat met die toename van die dating apps, dat je nog meer losse contacten, nog meer drugsgebruik, nog meer anonimiteit.
Ja, maar ook de groep mannen die wel op zoek is naar een serieuze partner, ook gefrustreerd stoppen met een dergelijk profiel op een dergelijke website. En dan toch naar de serieuze datingrelatie websites gaan. Ja. Dus niet meer op Grindr zitten of Planet Romeo of Tinder. Echt daar vanaf. En daar ook echt op kunnen afknappen. Dat horen we ook regelmatig terug.
Seks met of seks zonder drugs?
Ja, dat is een hele persoonlijke keus. Wat mij is opgevallen is dat seks met drugs veel meer voorkomt dan wij allemaal weten. En dat het losstaat, en daar even heel duidelijk in zijn, van seksuele identiteit. Maar ook van leeftijd, ook van sociale achtergrond. Ik heb mannen gesproken tussen de 18 en 78 jaar die issues hadden met seks onder invloed van drugs. Kijk, iedereen, bijna iedereen, die begint met drugs in combinatie met seks, die heeft een hele positieve ervaring. Dat heeft meerwaarde. De seks wordt intenser, de seks gaat langer door. Je kunt makkelijker experimenteren seksueel. Dus ja, het is allemaal veel spannender. En vooral die langdurige seks is voor veel mensen een soort uitdaging om dat te ervaren. Dus die eerste ervaring is bijna altijd heel positief. Wat je dan ziet is wel dat op een gegeven moment als dat een meer regelmaat gaat worden, dat het ook moeilijker zal zijn om seks te hebben zonder drugs. Want die seks, ja, die kan binnen, dat zal misschien maximaal anderhalf uurtje duren of zo, 2 uur.
En dat is dan al lang, hè, voor de meeste mensen.
En dat is dan al lang. Dus ja, dan kies je toch voor die gemseks. Ja. Vanwege de spanning die erbij zit.
En als jij dan vanuit persoon Ze zegt van nou dit. Als je de keuze hebt. Mm-hmm. Hè, dus dat het dus nog niet zo is dat seks zonder drugs eigenlijk niet meer lekker kan zijn.
Mm-hmm.
Dus je zit in zo'n beginfase eigenlijk nog. Zou je dan zeggen seks met drugs of seks zonder drugs? Wat is dan waardevoller?
Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om daar een antwoord op te geven. Omdat het een heel persoonlijke situatie is waar je zelf in vertoeft. Kijk, wat ik regelmatig ook terugzie, wat ik ook wel terug herken in mijn privéleven, is dat gewoon ook dat hele sociale component speelt bij. Hè? Losstaand van jouw visie ten aanzien van drugs. En ik heb ze vaak genoeg gesproken afgelopen jaren. Mensen die zeiden, ik was altijd anti-drugs. Totdat ik op een gegeven moment in een soort ideale situatie terechtkom. Met de juiste persoon. In de juiste situatie. Ik kreeg drugs aangeboden. Dan kan je misschien ervaren enigszins weerstand of twijfel. Maar ik ga er in mee. Ja, en dan eenmaal onder invloed zie je op dat moment ervaar je de meerwaarde. Dus daar ga je daarvoor. Kijk, iemand die nu bij ons aanklopt en die zegt van, hey, ik kan geen seks meer hebben zonder drugs. Van wat zijn de meest belangrijke eerste stappen die ik kan nemen? Is het toch dat we heel vaak het advies geven van ja, als jij stopt met drugsgebruik tijdens seks, moet je heel duidelijk weten dat er in je hersenen een onlosmakelijke link is verbonden tussen het gebruik van drugs en seks. Dus je kunt het gewoon ook niet meer loskoppelen van elkaar. Je weet niet meer, ga ik nu drugs bestellen omdat ik opgewonden raak? Of ik ben nu geil, maar ik zit porno te kijken of ik zit te daten op Grindr. En ik ga nu mijn dealer bellen. Dus ze weten niet meer wat is de oorzaak, wat is het gevolg. Heel belangrijk is als jij stopt met gemseks, is gewoon dat je ook even je seksleven op een hold moet zetten. Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen seks mag hebben. Maar de eerste stap die we altijd meegeven van verwijder al je profielen van dating apps.
Ja?
Ja, want het is gewoon, moet je voorstellen als je ook in het patroon zit, hè? De grootste groep mensen die wij spreken functioneren nog min of meer. Weet je, door de week hebben ze een belangrijke baan, zijn ze bezig. Maar in de weekend gaan ze los. En die weekenden die beginnen op de vrijdagavond. En die gaan alweer door tot de zaterdagavond. En dan tot de zondagochtend. En dan tot de zondagavond. En tot de maandagochtend. En dan mat je weer. Nou, zo'n dating app. Weet je, meestal woensdag, donderdagavond gaat het kriebelen. En dat zeggen zij ook regelmatig tegen ons. Die woensdag, donderdagavond ervaar ik mijn eerste craving.
Ja, maar die maandag en dinsdag zijn ze nog aan het bijkomen van het weekend.
Zijn ze aan het bijkomen van het weekend en moeten ze functioneren. Dus het kost heel veel energie, lichamelijk en geestelijk. Dat is gewoon een heel zware leefstijl. Maar dat zijn ook heel vaak, nogmaals, grootste groep mensen die wij zien zijn homo en bi-man. Het zijn heel vaak mannen die het al jarenlang heel goed voor elkaar hebben. En die ook jarenlang op een hele positieve manier met gemseks konden omgaan. Totdat ze op een gegeven moment met specifieke middelen of met specifieke gebruikstechnieken in contact komen. En daarbij is het risico veel groter dat je sneller afglijdt.
Ja, en dan verlies je eigenlijk een stukje van de regie over je gebruik.
Ja, dan word je echt, dan komt het gemseksverhaal echt heel centraal te staan in je leven. Dus in de weekenden. Dan zie je ook dat andere sociale contacten om een lager pitje komen te staan. Dat specifieke andere verplichtingen en hobby's naar de achtergrond worden geschoven. Dus mensen komen daardoor ook in een sociaal isolement terecht. En als ze op een gegeven moment uit die gemsekswereld willen stappen, ja, dan betekent dat je ook in een soort sociaal isolement vertoeft. En dat horen we heel vaak terug.
Ja, wat ook weer heel erg lastig is vervolgens.
Ja. Ja.
Drugs om te verdoven of drugs om te genieten?
Het positieve is, dat is onze missie van als je drugs gebruikt, geniet ervan en verdoven. Ja, als je drugs nodig hebt om te verdoven. We horen regelmatig terug dat je drugs gebruikt nodig hebt als een soort zelfmedicatie om te kunnen blijven functioneren. Is het dan problematisch bij de ene wel, bij de ander niet? Drugs gebruiken om te verdoven, ja, dat heeft meestal geen positief effect, want een van de eerste, van de belangrijkste voorwaarden om drugs te nemen is dat je geestelijk lichamelijk je oké voelt. Dus als jij issues hebt en het wilt wegdrukken, dan zal het wel lukken onder invloed. Maar al redelijk, als je weer nuchter bent, komt het dubbel zo hard weer terug.
Drugsgebruik wanneer je een vaste partner hebt of drugsgebruik met verschillende partners?
Ik denk dat drugsgebruik met een vaste partner vaak veiliger is. Je kent elkaar, je kunt heel duidelijke afspraken maken. de hele setting, hè, de plek waar drugsgebruik plaatsvindt, is veel positiever. Het is gewoon vertrouwd. Drugsgebruik met verschillende partners, ja, dat betekent experimenteler met seksualiteit omgaan. En ja, er zijn ook mensen die daar heel veel meerwaarde uithalen en die er ontzettend van kunnen genieten. Dus ik weet niet of ik voor het een of het ander zou kiezen.
Maar daarbij zeg je wel, die daarvan kunnen genieten.
Ja.
Dus dan is dat wel weer een belangrijk aspect daarvan.
Dat is misschien wel het allerbelangrijkste aspect.
Ja. Hey, ik heb 5 stellingen voor jou.
Oké. Okay.
Als het stigma rondom drugsgebruik minder groot zou zijn, zouden de gevolgen ervan ook minder groot zijn?
Nou, daar ben ik het 100% mee eens. Meest genoemde issue waar mensen tegenaan lopen als ze hulp gaan zoeken. Ze kloppen heel vaak bij ons aan omdat wij laagdrempelig zijn. We hebben voldoende expertise in huis. We weten de slang, de hele straattaal rondom het gebruik van drugs in de gymsekswereld. We weten wat er speelt. We hebben daar geen oordeel over. Maar heel vaak zeggen mensen ook van ja, ik voel me zo opgelucht dat ik nu eindelijk hierover kan praten, want ik schaam me hiervoor. En het is heel vaak schaamte, hè? Dat hoor je ook heel vaak terug. Meestal hoor je terug, het is de schaamte. En schaamte is op dat moment je grootste vijand. Het is wel allemaal te verklaren, want je schaamt je. Je bent afgegleden. Je hebt een soort dubbel leven, hou je dat na. Heel vaak is je directe netwerk, sociale netwerk, niet op de hoogte van je problematiek. Dus je moet echt iets gaan doorbreken. Het gaat wel over seks. Dat weet je zelf wat van taboe.
Dat is wel een dingetje.
Het gaat ook over gay seks. Het gaat ook over het condoomloze seks. En het gaat over drugsgebruik. Nou, stel je voor dat je daarbij ook nog crystal meth injecteert. Daar gaat het ook nog over het stigma rondom crystal meth gebruik in Nederland. En het stigma rondom het injecteren van drugs. Daar zit ook een taboe op. Dus dat is, als jij... Wil je überhaupt mensen bereiken en überhaupt kunnen begeleiden, supporten, coachen, dan moet je echt je eigen oordeel rondom drugsgebruik opzij zetten. Want anders ben je een hele slechte hulpverlener, in mijn optiek.
Ja. Lukt jou dat in alle tijden?
Ja, ik heb wel wat ik... Kijk, ik heb natuurlijk toen ik naar Amsterdam verhuisde, ik kwam uit Zuid-Limburg en... In een paar weken tijd stond ik in de Roxy te werken. De meest trendy club toen de tijd. En de woensdagavond was Gay Night, ik kan me nog heel goed herinneren. En wat ik je toen net al zei, de opkomst van Ecstasy. En dat ging heel snel, hè? Want ik kan me nog die weken voorheen herinneren. Dat die muziek ging omswitchen naar house. En dat was een hele nieuwe muziekstroming. De hele zaal stroomde leeg. Er stonden 10 of 20 freaks nog op de dansvloer. Dus we hebben toen even overwogen om die muziek weer terug te draaien. Een beetje R&B-achtige muziek. Nou, binnen 2 weken was het volle bak. En ik stond als barkeeper en ik kreeg heel veel fooi. En ik vond mensen allemaal zo aardig. En ik wist niet wat aan de hand was.
Nee.
Het was ecstasy. Dus ja, die ecstasy kwam toen de tijd opzetten in die gay community. En toen spreidde het zich langzaam maar zeker uit naar het andere clubleven, het nachtleven. Maar het was in het begin ook echt een drug. Die werd genomen in combinatie met dansen.
En, ja, echt party drug.
Echt een party drug. En pas anderhalf jaar daarna, zo langzaam maar zeker, kwamen de eerste signalen dat er ook drugs werd gebruikt in combinatie met seks. Alleen het heette geen gemseks, het heette party and play. Dat was toen de tijd de benaming. Dat was een trend die uit de States kwam over. Waar je via Londen, een grote gay community, naar West-Europa.
Ja, maar lijkt me ook wel bizar als je dat dus letterlijk zo ziet veranderen op de dansvloer. Wat daar dus gebeurt.
Ja.
Ja. Het zijn voornamelijk homoseksuele mannen die drugs gebruiken in combinatie met seks.
Nee, het is wel zo dat uit onderzoek blijkt dat homomannen minimaal 2 keer vaker drugs nemen dan heteroseksuele leeftijdgenoten. En onder de groep 40 plus mannen is dat percentage 3 keer zo groot. En onder mannen met HIV... misschien wel mensen met HIV, is dat 4 keer zo hoog.
En wat maakt dan dat drugsgebruik zoveel hoger is bij homoseksuele mannen?
Ja, dat is een hele goede. Ja, sowieso als je kijkt naar die verhouding. Volgens mij 40% vrouw, 60% man. Dus mannen hebben sowieso meer ervaring met drugsgebruik dan vrouwen. Ik zelf ben er steeds meer van overtuigd dat het ermee te maken heeft dat... Het is ook mijn persoonlijke ervaring toen ik uit de kast kwam. Ik heb nooit een positief voorbeeld gehad van hoe gay seks zou kunnen zijn. Ik ben opgegroeid in het AIDS-tijdperk, zal ik maar zeggen. Eind jaren 80, begin jaren 90. Ik ben ook mijn partner kwijtgeraakt aan de gevolgen van AIDS. Veel vrienden, kennissen. Dus ik heb van heel dichtbij meegemaakt. Ik kwam net uit de kast dat ik dacht van yes, weet je, seksuele revolutie, ja, forget it. Ik wilde weer die kast in. Ik had HIV, of ik had geen HIV, maar HIV, ik zou HIV kunnen oplopen. Ik moest weer die kast in.
Heel veel angst.
Er was heel veel angst, weet je. Dat vond ik wel heel boeiend. Ik sprak pas geleden met een man, die is ook gay. En hij heeft een heel breed netwerk, omdat hij eigenaar is van een club. Hij zegt, ik ken geen enkele homoman die zich niet heeft laten vaccineren. Weet je. Wij hebben dit al een keertje eerder meegemaakt. Ja. Zo'n epidemie die komt opzetten en je weet niet wat het is. En je weet niet hoe je daar tegen kunt beschermen. Je weet niet of er een vaccinatie gaat komen, ja of nee. Maar om dan terug te komen op je vraag. Ja. Sorry.
Nee, maakt helemaal niks uit.
Ik denk dat er wat aan mij speelt zijn wel die onderliggende issues. Weet je, we hebben nooit geleerd over een seksstudie. Niet en nog steeds vandaag de dag. Kijk naar recent onderzoek van vorig jaar nog van het Centraal Planbureau. 83%, 82% accepteert of tolereert homoseksuele mannen. Maar als twee mannen hand in hand over straat lopen, 1 op de 5 Nederlanders vindt dat aanstootgevend en elkaar op straat zoenen. Dan heb ik het niet over uitgebreid tongen, maar heb ik het echt over zoenen. 1 op de 3 Nederlanders. En feit is een soort schijntolerantie. En dat hoor ik wel heel vaak terug. Dat zie ik ook terug met mannen die in behandeling gaan. Het heeft geen zin om je alleen te richten op abstinent zijn, te stoppen met gebruik. En, nee, er spelen heel vaak onderliggende issues in mij.
Nou, en
heel vaak.
Onderling, dus die angst, als je het hebt over het stukje verdoven. Ik kan me voorstellen dat dat bij deze doelgroep ook een grotere rol speelt. Schaamte voor hun eigen homoseksualiteit.
Hele beeld van mannelijkheid in de community. Groepsdruk kan ook meespelen.
Hoe belangrijk seks is.
Ja, dat ook. Dat het eigenlijk een soort lifestyle is. Hè? Van ja, weet je, iedereen gebruikt drugs. Ik heb regelmatig teruggehoord, iedereen gebruikt drugs. Ja, waarom? Daar ga je ook in, ga je overstag. Maar ook geïnternaliseerde homofobie. Heel veel mannen die dat ook aangeven. Zeker mannen met een biculturele achtergrond. Die in een soort dubbel leven door het leven gaan. Vandaag de dag, in Nederland. Ik zelf ook hoor. Ik merk dat ik daar. Dat ik eigenlijk. Op vrij vroege leeftijd heb ik toch min of meer een soort trauma opgelopen als jongetje zijnde. Dat ik wist dat ik anders was dan andere jongens. Maar dat ik meteen, ik wist niet wat het was. Maar ik wist wel meteen dat het niet oké was. En dan ga je toch naar, dan wil je toch naar een soort veilige omgeving waar je dat kunt delen. Maar je woonsituatie met je ouders en je hele familie is eigenlijk ook niet veilig. Want voor hun is het ook een geheim. In feite loop je een soort trauma op. En dat trauma, dat draag je gewoon mee de rest van je leven. Misschien kom je op een hele relaxe manier uit de kast en heb je alles mee. Maar dan nog zit er een soort trauma onder. Dat je niet oké bent zoals je bent.
Ja.
En dat is wel iets wat ik vaak terughoor en ook terugzie en ook terug herken. Is dat zelfcompassie als homoman, dat is nog steeds een uitdaging.
Ja. Dat is ook waarom jij ook net zei bij die 5 woorden dat zelfcompassie daar zo belangrijk is. Dit doet me heel erg denken aan de Velvet Rage. Daar wordt dit natuurlijk ook heel erg in beschreven. Dat het inderdaad gaat over een trauma wat je oploopt. Door elke keer weer die ervaringen te hebben waarin je niet goed genoeg bent. Waar je anders moet voordoen. Dat je het geheim met je mee moet dragen. Ja, maar dus het zijn dus inderdaad wel voornamelijk daar die homoseksuele mannen. En dat is ook waar die term chemseks vandaan is gekomen. Dus eigenlijk voornamelijk. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren, is er telkens een grotere doelgroep die drugs en seks combineert. Sterker nog, heel veel meer mensen experimenteren daarmee dan dat wij zouden denken.
Dat is echt, dat is 1000% zeker. Ja. Dat is 1000% zeker. Kijk, in het begin richten wij ons op mannen die seks hebben met mannen. En dat was onder meer omdat wij dus ook uit ons eigen onderzoek zagen dat die groep, omdat het is een hele verborgen wereld. Hè? Het gebruik vindt achter je voordeur plaats in een privé setting. Mm-hmm. Dus hoe groot is die groep mensen? We zijn ook trainingen gaan aanbieden aan professionals uit de zorgsector. Met name HIV-consulenten, SOA-verpleegkundigen. Ook seksologen, huisartsen, omdat zij heel vaak te maken krijgen. of te maken kunnen krijgen met mensen die issues hebben rondom het gebruik van drugs tijdens seks. Nou, vanuit deze professie horen we steeds vaker terug van, hey, meen aan jullie richt alleen op mannen die seks hebben met mannen, maar wat dacht je dan van de groep transpersonen, de sekswerkers, de swingerscultuur? Ja, ik ben het helemaal met hen eens hoor. Het is een hele, veel bredere groep mensen in deze samenleving.
Ja.
Alleen we zijn een hele kleine organisatie. En
je mag je doelgroep kiezen. Hè? Je mag natuurlijk gewoon zeggen, wij richten ons op hen. Maar ik denk dat de reden waarom het waarschijnlijk wordt aangekaart door andere partijen is het verlangen, de behoefte om inzicht te krijgen van, hey, maar hoe zit het nou? En jullie zijn al thuis in de onderwerpen. Dus alsjeblieft, pak jullie het er even bij.
Nou, nou op zich hebben we hebben een soort signaalonderzoek gedaan vorig jaar naar vrouwen en de relatie drugs en seks, combinaties drugs en seks. We hebben 2012 hebben een soort vooronderzoek gedaan naar gebruik in de swingerswereld. Ja, als ze al verschillen, ja, als je al vanuit 3 signaalrapporten, als je die resultaten al mag vergelijken met elkaar, kan ik dan toch stellen dat de beweegreden bij vrouwen is toch anders. Vrouwen doen het bijvoorbeeld veel eerder met een vaste partner.
Dan gaan we gelijk eventjes naar de stelling die ik daarover had. Namelijk, mannen hebben andere motivatie om drugs te gebruiken in combinatie met seks dan vrouwen.
Ja, dat blijkt wel uit ons signaalonderzoek. Er waren iets van, volgens mij, 12 diepte interviews en een online survey met 77 respondenten. Heel algemeen, hè? Want er zaten allerlei vrouwen uit verschillende subdoelgroepen tussen. Dus vrouwen die echt gingen feesten en dan drugs namen als ze een date hadden. Er waren vrouwen die het alleen met een vaste partner deden. Er waren ook vrouwen bij die naar een paarclub toe gingen met een partner. En de leeftijd was ook heel verschillend. Was ook van 18 tot ergens in de 70. Vrouwen geven toch veel meer aan dat ze het ook doen om gewoon die connectie, die extra diepe verbondenheid met een partner te voelen. In plaats van als argument aan te dragen wat je vaker terug hoort van de groep homo en bi mannen. Het is heel langdurige seks. We zijn heel lang doorgegaan.
Ja.
En voor vrouwen speelt dat dan toch minder. Het is toch veel meer vanuit die intimiteit en die verbondenheid, die seksuele verbondenheid die er al is, om die meer uit te gaan diepen.
Ja, en mannen gaan meer voor de
intense
de duur,
seks, langdurige
precies.
Seks.
Het uitstellen van
grenzen,
het orgasme aan kunnen blijven houden van erectie, mocht dat nog mogelijk zijn met de combinatie van drugs.
Nou, dan slik je gewoon een erectiepil erbij.
Ja, dan moeten ze op een gegeven moment hele goede erectiemiddelen zijn.
Nou, die zijn er al. Ja. Niet
helaas. Mag ik niet promoten, hè?
Nee,
die mag
ik
niet promoten,
niet.
Want die zijn niet via de huisarts beschikbaar.
Maar dat gebeurt dus wel, hè, weet je. Omdat je gewoon geen erectie meer kunt krijgen, heb je gewoon sterke erectiestimulerende middelen nodig. En ja, huisartsen kunnen het niet voorschrijven. Ze schrijven ook geen erectiepillen voor. Maar online kun je alles krijgen. En je hebt het binnen 2 dagen in huis.
Ja, wat soms ook echt wel spannend is. Want je weet niet altijd wat je in huis haalt.
Nee, ik zal het ook zeker niet promoten.
Nee. De scheidingslijn tussen recreatief en problematisch drugsgebruik is heel erg dun.
Ik weet niet of je heel erg dun is. Het is heel persoonlijk. Voor sommige mensen is het een hele duidelijke, dikke lijn, vette lijn. Voor andere mensen is het een hele dunne lijn, omdat het proces van afglijden heel traag gaat. Waardoor ze ook op dat moment niet meer vanuit, moet je dat zeggen, vanuit afstand naar een eigen situatie kunnen kijken. Want wat je heel vaak terugziet, is als jij in die gemsekswereld zit en je glijdt af omdat je meer gaat gebruiken of zwaarder middelen gaat gebruiken. Dan ga je op dat moment op zoek naar een seksnetwerk om je heen waar dat genormaliseerd is. Wat we vaak terugzien in ons werk en in de praktijk, dus mannen die zelf contact met ons opnemen, is dat ze eigenlijk eerst een soort rock bottom moeten bereiken. Dat ze al kortere of langere perioden met problematisch gebruik aan het struggelen zijn. Daar altijd in eerste instantie proberen zelf van los te komen, wat heel moeilijk is heel complex. En die dan bij ons aankloppen en ook zeggen van... ik wist het eigenlijk al een half jaar dat ik aan het afglijden was. Maar ik moest nu bijvoorbeeld dit ongeluk meemaken. Om nu die knop om te zetten in mijn hoofd.
Eigenlijk zonde, hè? Want als je er dus al zoveel eerder bij kan zijn... dat kan al zoveel schade beperken.
Ja, maar het is ook heel vaak moeilijk om te erkennen voor jezelf... dat je problematisch aan het gebruiken bent. Ja, vanwege dat taboe ook, hè?
Nou, we hebben het ook wel in onze omgeving gezien. En dat ik me dan ook echt wel zorgen maakte om frequentie van gebruik. Ja. En de vanzelfsprekendheid.
Dat.
En dat ik dat, dan konden zij het wel benoemen. Nee, maar het is recreatief. En dat ik dacht, nou, ik vind het ergens wel een beetje problematisch worden. Ja. Als dit is wat je nodig hebt. Als dit is waarvan je denkt, ja, dit is toch heel erg normaal. Hmm. Ja. Moeten we het zo normaal vinden?
Drugsgebruik is aan het normaliseren. En wat dat voor mij eerder aangeeft, is dat de hele aanpak van de drugsproblematiek gewoon niet werkt. Kijk, hoe lang hebben we de drugs on war? 30 jaar bijna. Mm-hmm. Of volgens mij al over 30 jaar. Nou, drugs moesten uitgebannen worden uit de samenleving. Nou, 30 jaar later zijn meer drugs verkrijgbaar. De kwaliteit is beter en er zijn veel meer drugsgebruikers. Ja. Dus deze hele methode werkt gewoon niet. Ik denk dat ook een kwestie van informatieverschaffing is. Van geef mensen inzicht door een soort check-up lijst van in hoeverre is mijn gebruik problematisch. Maar ook dat is ook heel persoonlijk. Het is een hele persoonlijke ervaring.
Ja, maar dat is ook wel zo. Maar als je het dan hebt over normaliseren, daar is natuurlijk nog een verschil tussen... het drugsgebruik is aan het normaliseren als in dat er veel meer mensen zijn die ervaring hebben met het gebruik van. Maar dan is er natuurlijk een verschil tussen van is het normaal dat als jij een paar keer per jaar naar een festival gaat of een feestje gaat, dat je het dan gebruikt? Of in de thuissituatie het een paar keer per jaar gebruikt? En is dat heel normaal? Of wordt het normaal dat je het wekelijks gebruikt? En ik denk dat daar dan nog wel een verschil in zit, waarbij als jij het als normaal ziet om het een aantal keren per jaar te gebruiken, dan denk ik niet van, oh, dit is problematisch. Maar als je merkt dat je het dus nodig gaat hebben, om het naar je zin te hebben, om het leuk te hebben, om überhaupt om totaal die verbinding met je partner aan te kunnen gaan, dan denk ik, ja, misschien ga je dan, als je het hebt over recreatief of het gebruik of het nodig hebben, en neig je dan alweer een beetje naar het iets minder recreatieve gebruik.
Ook daarin denk ik dat het belangrijk is om gewoon het gesprek zonder oordeel aan te gaan. Om met die persoon zelf gewoon om een rijtje te zetten van... Hey, hoe is die balans van jou momenteel? Wat zijn de meerwaarden van jou qua gebruik? En wat zijn de nadelen op dit moment?
Ja.
En door überhaupt al zo'n lijstje samen te stellen... is een manier om voor jezelf veel meer zicht te krijgen. Want wat ik je zeg, als je... in een omgeving vertoeft, wat jij al aangeeft. Als je in een omgeving vertoeft wat elk weekend normaal is, dat je het weekend start met je groep vrienden en dat je coke gaat snuiven, elk weekend, en dat doe je een paar jaar, dan is dat voor hun zelfcontrole, voor een buitenstaande, die nooit drugs neemt, is het too much. Is het echt van, nou, je bent hoekt, je moet gewoon professionele hulp zoeken. Het is afhankelijk van of jij zelf klachten ervaart. Lichamelijke klachten, seksuele klachten, mentale klachten, als gevolg of sociaal-maatschappelijke klachten. En dan ben je vaak aan het afglijden. Als gevolg van het gebruik van drugs.
Ja, en daarbij is natuurlijk het lastige. Want als je het hebt over van bijvoorbeeld de mentale klachten. Is dat heel veel mensen die het dan gebruiken ook niet helemaal doorhebben. Wat het vervolgens met hen doet. Ja. Ook in de dagen daarna.
Ja. Ja.
Want het zijn natuurlijk chemicaliën. Dus dat heeft een uitwerking op je hersenen. Dus dat doet wat met je. En dat werkt ook meestal nog eventjes door. Dus dat vind ik af en toe gewoon zo spannend.
Ja, nou ja, dat is wel bijzonder. Dat die informatie is vaak al voorhanden. Hè. De meeste mensen die wij spreken, die weten heel goed wat ze gebruiken en wat ze combineren. Maar ze weten ook dat met specifieke middelen ga je niet snel aan de slag. Want daarbij is die kater heel groot. Dat heb je bijvoorbeeld met ecstasy. Ecstasy en MDMA waren jarenlang, stonden ze echt in alle onderzoeken. Heb jij ervaring met combinatie seks en drugs? Stond helemaal bovenaan. En in Nederland ook. Maar wij horen zeker het laatste jaar, zeker sinds corona, dat dat helemaal is geswitcht. Dat steeds meer mensen in plaats van ecstasy, vanwege die Tuesday dip, hè, vanwege drie dagen...
De dinsdag dip.
Ja, de Tuesday dip.
Dat afhankelijk ze, van waar je dat, het neemt.
En je wordt steeds zwaarder, je wordt steeds intenser en je wordt steeds negatiever. En die zijn geswitcht naar 3-MMC. Want 3-MMC is een nieuwe psychoactieve stof. Het is een middel, je kunt het online bestellen. Tot voor kort kon je het nog online bestellen. Het is goedkoop. Er is heel weinig over bekend. Zeker niets over de lange termijn effecten. Korte termijn effecten wordt steeds duidelijker. Het is in ieder geval een stimulant. Ja, net
lange
als
termijn,
ecstasy.
Daarvoor zitten we er nog niet lang genoeg in.
Nee, maar ik denk van de 20 mensen die ons nu benaderen vandaag de dag, hebben er 18 issues met 3-MMC. Want het schijnt inmiddels een enorme craving te geven, heel enorme zucht. En zeker in combinatie met seks, omdat je onder invloed van dit middel kun je heel sterk focussen op seks. Dus die link naar seksualiteit is ook veel makkelijker. Dus vanaf het moment dat jij in die maandag, dinsdag zit, na het weekend, en je loopt door de Albert Heijn, en je ziet al gek een aantrekkelijke man of vrouw, dan kun je in feite op dat moment de eerste keer weer die craving krijgen van oeh, ik word geil, ik ga naar huis, ga gebruiken.
Dus dat voedt zichzelf eigenlijk heel erg. Want
Ja.
Maar dat is wel heftig.
Ja, dat is wel iets wat voor ons steeds duidelijker wordt, dat 3-MMC. Weet je, het gaat de hele tijd over crystal meth in Nederland. Daar hebben we trouwens ook onderzoek naar gedaan. Omdat het is het meest krachtige middel, zover wij weten, wat te krijgen is op de drugsmarkt.
Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld een 3-MMC of een ecstasy, dat wordt natuurlijk door een veel groter publiek gebruikt. Een veel kleiner aantal mensen zit op de crystal meth.
Ja, dat is sowieso. Ja, ja dat sowieso. Dat sowieso.
Ja. Maar, want ik heb laatst, dat was van Jurre Geluk. Die had in ieder geval voor een productie van BNNVARA. Die had het ook over 3-MMC en dat ging hij dus proberen. En daar zijn dus een heleboel reacties op gekomen van mensen die dat dus inderdaad dachten leuk te gaan proberen. Maar er echt wel hele heftige gevolgen nu van hebben.
Het is een heel... Wat ik gewoon terugzie, en ja, ik ben geen onderzoeker. Hè. Ik heb geen jarenlang onderzoek verricht naar de korte en de lange termijn effecten van 3-MMC. Maar het is een soort, het is een heel greedy, een heel hebberig middel. Je wilt alleen maar meer. Dus als je het ook thuis hebt, want je bestelt het online. Nou, je kunt minimaal moet je 1 gram afnemen. Maar hoe meer gram je bestelt, des meer die prijs daalt. En stel als jij 5 gram thuis hebt en je zit in die seksflow. Dat heb ik zo vaak teruggehoord dat mannen zeiden van, nou, ik had me helemaal niet voorgenomen. Ik had zo dadelijk grenzen van tevoren vastgelegd. En voordat ik het door had, was ik 3-4 dagen verder zonder eten slapen.
Oh, wauw.
Ja.
Ja, dus als je dan zou zeggen, als we het bijvoorbeeld over de 3-MMC hebben. De scheidingslijn tussen recreatief en problematisch drugsgebruik is heel erg dun.
Nee, ook hier weer is het van belang te weten van tevoren wat je gebruikt. En dan kun je dat van tevoren heel sterk inplannen. Ik denk dat dat voor alle middelen geldt. Kijk, de praktijk is gewoon dat wij, als je kijkt over de combinatie seks en drugs, dat het met name gaat over wat wij terugzien, nieuwe psychoactieve stoffen. Dus dat 3-MMC en een paar jaar terug methadone had je dan. En 4-MEC, dat is ook nog zo'n middel wat een beetje hetzelfde effect heeft. Het zijn allemaal stimulerende middelen. De grootste groep mensen die wij zagen was crystal meth. En dan zeg je, dat is een relatief kleine groep. Ja, maar we hebben wel voldoende signalen. Ook hebben we laten zien in ons onderzoeksrapport, dat is vorig jaar verschenen, in september, over de opkomst van het injecteren van drugs. En dat
het
zijn,
slammen.
Ja, slammen heet dat. Dat komt van to slam the door. Hè. Dus als je een deur heel hard dichtslaat, dan krijg je een bepaalde klap. En dat staat symbool voor de rush. Vanaf het moment dat je het injecteert, binnen 5 seconden ervaar je een soort euforie. Die schijnt met geen pen te beschrijven te zijn. En dat is een soort sex drive die mannen ervaren. Want daarna ga je urenlang, kun je doorgaan. Zelfs dagenlang. We hebben mannen gesproken die sekssessies hadden. Die op de vrijdag starten en die op de maandagochtend nog bezig waren. Ik wil niet zeggen dat je continu met seks bezig bent, maar het is wel een seksuele setting waar je niet eet of onvoldoende eet en onvoldoende drinkt en helemaal niet slaapt. De grootste groep mannen die wij toen tegenkwamen was crystal meth. Ecstasy zelden, 2 keer meegemaakt. Denk ik 3 keer in al die jaren. GHB natuurlijk, GBL, maar ja, dat is een lichamelijke afhankelijkheid. Dat is ook een ander verhaal. En coke, vaak in combinatie met alcohol. En de laatste jaren horen we ook steeds vaker crack, dus de rookbare vorm van coke. Base coke.
Ja.
In combinatie met seks.
Ja, en dan is het dus echt per druk is het verschillend hoe het verloop ervan is.
Ja. En dan zie je dat bij crystal meth en bij crack, dat zijn, die staan ook in de top 5 van de meest verslavende middelen. Omdat de vrijgekomen dopamine en serotonine in je lichaam, wat eigenlijk het gelukshormoon is. Dat is 3 keer hoger dan coke. Dus 3 keer meer dan coke. Dat verklaart ook meteen de meerwaarde. Want ja, je hebt een hele intense sekservaring. Maar het verklaart ook waarom de craving, de zucht en de kater, de comedown, vele malen sterker is dan welk ander middel. En dan zie je wel dat patroon wat jij toen net beschreef. Je gaat een weekend los, op de maandag moet je naar je werk. Na maandag, dinsdag, misschien ga je ziek melden, maar dat kun je ook niet te vaak doen. De woensdag begin je een beetje bij te komen. Maar ja, donderdag zit je weer op je dating app om te kijken voor het aanstaande weekend. Of je wordt uitgenodigd, of je gaat zelf een seksfeest organiseren. En als je in dat patroon zit, dat hou je wel een bepaalde periode vol. Maar op een gegeven moment ben je gewoon letterlijk op. Je bent op.
En dan de laatste stelling. Mm-hmm. Het gebruik van drugs kan een enorme aanwinst zijn voor je seksuele relatie, dan wel seksuele beleving.
Iedereen die wij spreken geeft dat ook aan. Dat heeft op dat moment meerwaarde. Kijk, of je moet een negatieve ervaring meemaken omdat het middel effecten heeft wat jij niet prettig vindt. Of dat je overgedoseerd wordt of je krijgt te weinig waardoor je niks merkt. Maar bijna iedereen heeft deze ervaring. Weet je, het heeft als meerwaarde dat je gewoon je eigen seksuele grenzen kunt gaan overstijgen. Sowieso langdurige seks en intense seks en het orgasme wat uitgesteld wordt. Dus dat is de meerwaarde.
Ja.
Maar dat wil niet per definitie zo zijn. Zeggen dat als je drugs met seks combineert, dat altijd meerwaarde heeft. Nee. Je moet echt goed voorbereid zijn. Je moet weten wat je doet. Je moet langzaam opbouwen. Je moet weten wie je sekspartner is, vind ik in ieder geval. Er zijn mannen die er anders over denken. Die gaan naar hele grote anonieme seksfeesten toe. Ja, dat kan natuurlijk ook heel spannend zijn. Maar als het gaat over veiligheid, gebruik en veiligheid, zijn dat wel voorwaarden dat je goed informeert.
Ja, dus het kan een absolute aanwinst zijn, zeker in die beginfase. Daar hebben heel veel mensen daar toch wel hele prettige ervaring mee, zolang je het maar wel op de juiste manier gebruikt en de juiste omstandigheden.
Ja, en maak er gewoon een speciaal feestje van, weet je, plan het in een paar keer per jaar. En maak het dan ook speciaal door je goed voor te bereiden, door sowieso voor te zorgen dat je lichamelijke conditie en geestelijke conditie oké is. En anders moet je het gewoon niet doen, moet je toch een paar weken uitstellen. En plan desnoods 1 of 2 dagen vrij om na te genieten, een beetje bij te komen. Maar zet het dan ook opzij en ga door met je leven. En neem die bijzondere ervaring mee. That's it.
Ja, ik denk dat hele goede woorden zijn om deze mee af te gaan ronden. Dankjewel, Leon, hiervoor.
En
wil jij als luisteraar nou meer informatie over chemsex? Check dan even in de show notes hoe je bij Mainline terechtkomt. Want daar staat onwijs veel goede informatie en ook de onderzoeksrapporten waar jij net naar refereerde. Leon, dankjewel. En lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.